Goedemorgen.
Goedemorgen. We vinden het echt een eer om bij jullie te zijn. En we zien nu al uit naar het najaar, dat we nog meer over het huwelijk gaan vertellen. Maar we gaan vanmorgen al een klein tipje van de sluier oplichten, zodat jullie warm worden en enthousiast. We gaan iets vertellen over onszelf. En we gaan een hele leuke ochtend hebben. We zijn 39 jaar getrouwd, hebben 3 volwassen kinderen. Die zijn ook allemaal getrouwd. We zijn ook opa en oma. Dus we hebben aardig wat jaartjes achter de rug. En 39 jaar geleden zeiden we ja tegen elkaar. En eigenlijk wisten we helemaal niet waartegen we ja zeiden. We zeiden wel ja tegen elkaar, maar het leven daarachter, geen idee. Weet je, wij hadden geen goede voorbeelden. Onze ouders hadden allebei van onze ouders hadden een slecht huwelijk. We waren allebei gescheiden. Geen idee. En we hebben het echt zelf moeten ontdekken. En in de Bijbel staat het ook, hè, het huwelijk of de relatie tussen man en vrouw is eigenlijk een geheimenis. En dat geheim, dat gaan we met elkaar ontdekken. Dat hebben wij zelf ontdekt in ons huwelijk. Dat gaan jullie ontdekken in je relatie, in je huwelijk. Maar wij hebben in ieder geval geloof voor het huwelijk. Omdat God daar gelooft in. En we hebben in ons boek een paar hele mooie punten neergezet waarom we eigenlijk geloven dat het huwelijk goed is. En niet zomaar een huwelijk. We geloven ook in een goed huwelijk. Maar wat is dan een goed huwelijk? Een goed huwelijk is bedoeld om samen gelukkig oud te worden. Dan denk je, dat willen we allemaal, oud worden. Maar samen gelukkig oud worden. Je wordt niet alleen maar gelukkig, maar je wordt ook sterk in een goed huwelijk. En wij geloven dat ook een huwelijk een verbond is. Geen contract, wat je zomaar kan verbreken, maar echt een verbond, wat eigenlijk een eeuwigheidswaarde heeft. We geloven ook dat een goed huwelijk kinderen hoop geeft op een gelukkige relatie. Wij geloven dat wij rolmodellen zijn. Vaders en moeders zijn rolmodellen. En als hun kinderen zien hoe de moeder de vader behandelt en hoe de vader de moeder behandelt, dan kunnen ze zien en kunnen ze vertrouwen krijgen in hun eigen relaties voor de komende tijd, voor de toekomst. Dat is zo belangrijk. Hoe ga je met elkaar om? Hoe kijken de kinderen naar je? En wij geloven dat een goed huwelijk een hele positieve uitwerking heeft in de samenleving. Dat heeft de samenleving zo hard nodig. Goede huwelijken. Maar de kerk ook. Daar begint het. Wij geloven dat ook voor elk huwelijk, voor elke relatie, een nieuw begin mogelijk is. Het is nooit hopeloos. Het is nooit opgegeven. Wij geloven ook dat seks een hele belangrijke rol speelt in het huwelijk. Het bekroont en het onderhoudt het huwelijk. En wij geloven voornamelijk ook van waar halen we onze inspiratie vandaan? Nou, dat is ons grote rolmodel is Jezus en de kerk. En Willem gaat ons vanmorgen daar het een en ander over uitleggen. En dus in ieder geval, dit willen we in ieder geval al meegeven. Zodat jullie ook geloof krijgen in jullie eigen relatie. In wat er gaat komen en of het allemaal mogelijk is voor jullie. Dus Willem, neem jij het over.
Yes. Dankjewel Marjan. Hartstikke goed. Zo staan we straks dus die avonden ook samen jullie te bedienen. En de Bijbel te openen, ook uit ons eigen leven uitleg te geven, ervaringen te delen. En dat op zo'n manier dat je steeds dieper raakt bij het hart van God wat hij ziet over het huwelijk. En daar gaan we ook vanochtend over spreken. Misschien nog even iets over onze achtergrond. Marjan zei al, we zijn 39 jaar getrouwd van gescheiden ouders. Maar we zijn ook al heel jong geroepen door de Heer om in zijn dienst te staan en ook onze talenten en gaven en visies voor hem in te zetten. En daar zijn, dank je, hartstikke goed. Hartstikke goed, dank je, Jacco. We hebben veel boeken gemaakt, een stuk of 30. En er liggen er daar denk ik een stuk of 10, 12 van. Niet alleen dat Hemels Huwelijk boek, we hebben ook een Hemels Huwelijk kalender. Dat is ook leuk. Die zet je ergens in je huis en daar word je eraan herinnerd met een soort aanzichtkaarten. 54 keer geloof ik, hè? 52, hoeveel weken zijn er in een jaar? En achterop steeds een opdracht om te doen. Er is een andere kerk waar we ook hemelshuwelijk gaan geven. En die hebben echt de deelnemers opgedragen. Ga dat maar doen. Hè? Ter voorbereiding, maar gewoon leuk om te doen. Het is vandaag Moederdag. Ja, hadden jullie daaraan gedacht? Ai, sommigen wel, sommigen niet. Nou denk je, oh, ik moet nog even wat kopen. Wij hebben ook een serie kleine boekjes gemaakt voor vaders, voor moeders, voor vrienden. Ja, aan jou is alles mooi, dat is voor vrienden. Maar dit is voor moeders, moeders met hoop. Ja, omarmende liefde. Dus denk je van, oh, ik wil wat gauw voor mijn moeder geven of iets dergelijks. De andere boekjes liggen er ook. En Jacco zei al van dat stripboek Jezus Messias. Dat is al in 130, ik denk alweer iets meer talen vertaald. En dat gaat de hele wereld over, naar kleine stammen, maar ook naar hele grote taalgebieden. En we hebben bij ons het Nederlands, het Engels, het Spaans en het Arabisch en het Chinees. Ja? Dus als je denkt, oh, ik ken nog iemand in een van die talen, leuk om te kopen. En wat misschien ook leuk is voor jonge gezinnen, vanaf 10 jaar hebben wij ook spulletjes voor tieners. Een tienerbijbel, dagboeken, ook voor volwassenen dagboeken. Allemaal vanuit die boodschap van Gods genade en hoe die betrokken is bij ons persoonlijk leven. En altijd trouw is. Heb je gemerkt dat heel veel van die liederen over faithfulness gingen? Ja, dat is de geest die wil zeggen, ik ben trouw. En we hebben het over trouwen, hè? Dat is ook grappig. We hebben het over het huwelijk. Nou, daar ga ik over spreken. En nogmaals, als je boekjes mee wil nemen, dat kan. Je kan ook pinnen bij ons. We zijn heel geavanceerd. We hebben ook een pinautomaat bij ons. Ja, dat kan tegenwoordig. Hè? Maar Jezus en de kerk, daar wil ik het over hebben. Ons rolmodel. En nogmaals, Marjan zei het al, we vinden het een voorrecht om jullie daarmee te bedienen. Omdat we dan helemaal terechtkomen bij het hart van God. Jezus en de kerk en Jezus. Ja, dat is waar God het allemaal om gedaan heeft. Hij wilde veel mensen betrekken in zijn plan om Jezus te geven aan zijn zoon. Of om zijn zoon Jezus te geven aan de mensen, aan de gemeente. En vice versa. En ja, dat is eigenlijk Gods grote plan geweest van begin af aan. He, toen hij zei, ik maak mensen en vermenigvuldig je, dat we één zouden worden met Jezus. En toen dacht hij, ik moet die mensen eigenlijk helpen om zich daarin in te leven. Wie is nou Jezus voor hun? En wie mogen zij nou zijn voor Jezus? En daarin heeft hij het huwelijk bedacht, wist je dat? Ja. Wij denken vaak van, nou, een man en vrouw huwelijk, dat is een soort plaatje van Jezus en de gemeente, maar het is andersom. Ja. Eerst is er Gods plan met Jezus en de gemeente en daarvan afgeleid is het huwelijk. Ja. Omdat alles wat over Jezus gaat eerst is. En alles wat over Jezus en ons gaat vooraf gaat aan alles wat God daarna in werking heeft gezet. Ja. Ja. God is de Vader. Daarom dacht hij, hoe kan ik nou mensen zo zich laten inleven wat een vader is zoals ik ben? Laat ze zelf vaders worden. Ja? God is de vader. En alle vaders zijn daarvan afgeleid. Ja, dat is wat, hè? En zo is het met het huwelijk ook. Dus we hebben een geweldige inspiratiebron als we ons afvragen, hoe doen we dat nou, man en vrouw? Hoe is die relatie nu? Weet je, er is veel verwarring over huwelijk in onze tijd. En vaak zijn we daar zelf ook mee behept, zitten we erin en denken we, hoe komen we eruit? En in die zin is geen enkele gemeente wereldvreemd. Maar we zijn niet van de wereld. Hij tilt ons eruit hè, om te laten zien wat zijn hart is voor ons. En dan zegt hij, kijk naar Jezus en kijk naar de kerk. Daar wil ik het met je over hebben. We hebben een geweldig rolmodel, Jezus en de kerk. En telkens als we spreken over het huwelijk, mogen we daarnaar teruggaan. In crisis, maar ook in hoogtepunten. Ook als we nog niet getrouwd zijn en we willen nadenken over het huwelijk. Ook als we ons voorbereiden op het huwelijk. Ook als er nooit een huwelijk in zit. Dat kan ook. Er zijn ook mensen die ongetrouwd blijven. Maar dan toch is de bedoeling dat we leren kijken naar God heeft Jezus gegeven aan de gemeente. En zo zit eigenlijk onze verhouding ten opzichte van elkaar in elkaar. Ja? En daar gaan we naar kijken. En een van de meest mooie uitdrukkingen van God die Jezus gegeven heeft aan de kerk, is bruid en bruidegom. Dat is gelijk ook het meest intieme aspect van onze relatie met God. Dat hij ons zo één wil maken. Jacco had het eventjes heel kort over Hooglied. Nee, sorry, over Johannes. Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Maar eigenlijk moet je dat gebed, sommigen van jullie kennen dat, niet het hoge priesterlijk gebed noemen, maar het gebed van de bruidegom voor de bruid. Je moet het eens op zo'n manier lezen. Er spreekt een bruidegom over zijn verlangen om één te zijn met ons. En dat is dan een eeuwige omarming. Maar dat zit ook helemaal in de sfeer van, ik ben zo rijk door u gezegend, Vader. Ik heb zoveel heerlijkheid van u gekregen. U houdt zoveel van me. Ik straal ervan. Hè? Dat is heerlijkheid. Er is glorie in mijn leven. Laat zij dan delen in die glorie. Dat is wat Jezus bidt. Bruid en bruidegom. En als je daar iets meer van gaat ontdekken, als je vol wordt van de gedachte dat God ons zo lief heeft, dat hij ons de heerlijkheid van Jezus gunt. Jezus als de bruidegom. Wij als de bruid die dat ontvangen. De liefde van Jezus. De onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Zijn gunst, zijn goedheid. Zijn trouw, zijn warmte. Zijn aandacht. Zijn aanmoediging. Zijn geduld met ons ook. Zijn genade met ons. Ja, zijn vergeving. Allemaal in Jezus. Dan word je daar warm van. En dan gaat de geest in je, die gaat iets opwekken wat gaat roepen. En dat zijn dan eigenlijk gelijk bijna de laatste woorden uit de Bijbel. En dat lezen we in Openbaring 22. Even kijken. Je mag hem laten zien, René. Gaat goed met vertalen? Uitstekend, hè? Ja, fijn. Wie worden er vertaald? Laat eens even je handen zien. Wie worden er vertaald? Niemand. Ja, laat je handen eens zien. Even contact maken. Ja? Ja? Wauw. Worden jullie vertaald? Oké, jullie gaan gezegend worden. Ook door de vertaling heen. Amen. Amen, amen. We lezen Openbaring 22 vers 17 en 20. De geest die in ons woont, die iets in ons opwekt, de geest van Jezus. De geest, de gedachte, het gevoel, de focus van de geest in ons. Die zorgt ervoor dat we ons bewust zijn van het feit dat we de bruid van Jezus zijn. Dat Jezus van ons houdt. De geest en de bruid die zeggen, kom! En tegen wie zeggen ze dat? Die geest die opgewekt wordt in ons. Zodat we weten dat we de bruid van Jezus zijn. En gaan zeggen, ik verlang naar u. Kom! Ja, dat wordt tegen Jezus gezegd. De gemeente wordt klaargemaakt om kom te roepen. Ik geloof dat de gemeente zo wordt klaargemaakt dat ze vol is van het besef hoe geliefd ze is. En als ze daar compleet vol van is, dan gaat Jezus komen. Die boodschap van genade. Hoe vergeving een definitieve rol heeft gespeeld in onze relatie met Jezus. En hoe hij onvoorwaardelijk van ons kan houden. Dat is de reden waarom de bruid gaat zeggen, kom! En de geest bevestigt dat, wat Paulus zegt. De geest getuigt met onze geest dat wij geliefde kinderen van God zijn. Kom! En dan zegt Jezus in vers 20, hij die van deze dingen getuigt. Jezus getuigt dat wij recht mogen staan voor God. Jezus is de getuige die zegt, Willem de Vink, de gemeente in Nijmegen, deze mensen, hun zonden zijn ze vergeven. Ze hebben er recht op dat ze recht op mogen staan. Dat betekent gerechtigheid. Dat je recht gezet wordt door God. Dat je recht gedaan wordt. Jezus is de getuige. Hij getuigt daarvan. Omdat hij het zelf volbracht heeft aan het kruis. En dan zegt Jezus, ja, ik kom spoedig. Nou, dan heb je eigenlijk het hele plaatje al te pakken van waar het over gaat in de Bijbel. De geest in ons, wij de bruid, die verbonden zijn met de bruidegom. En daar gaan we wat beter naar kijken. Ja. Want dan staat er, en dat lees je in Efeze 5, dat Paulus eigenlijk een tekst aanhaalt die misschien wel zo'n beetje het meest gebruikt wordt in de Bijbel. Ik weet niet of je dat weet, maar dat gaat ook over het huwelijk. Ja, er is een tekst die wordt gebruikt in Genesis. Die wordt gebruikt in de mond van Jezus. En die gebruikt Paulus ook weer in Efeze 5. En dan zegt hij, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Waarom? Paulus zegt, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Die twee zullen één lichaam zijn. Waarom? Daarom? Ja, waarom? Ik heb het net eigenlijk al gezegd. Omdat God wil dat we ons gaan verplaatsen in zijn liefde voor ons, die hij in zijn zoon aan ons geeft. Hij de bruidegom, wij de bruid. Daarom het huwelijk. Daarom een man die loskomt van zijn vader en moeder en zich hecht, die zich verbindt, die één lichaam wordt met zijn vrouw. Ja? En daar zit een heleboel achter. Hoe doet die man dat? Hoe moet je die man dan zien? Hoe moet je die vrouw dan zien? Hoe werkt dat in de praktijk? Daar gaan we het over hebben tijdens de cursus. Het is een geweldige inspiratiebron. Maar daar ligt een geweldig feit. God heeft mensen geschapen en die heeft gezegd, ik wil telkens een nieuwe eenheid beginnen met een man en een vrouw, waar ik met mijn geest inwoon, om ze te helpen, te leren, te begrijpen wat liefde is, wat genade is. Hoe het is om met elkaar om te gaan, ook als er crisis is, ook als er soms spanningen zijn, als er soms iets is waarvan je denkt, ik begrijp haar niet of ik begrijp hem niet. En hij is zo anders en ik ben zo anders. Ja, weet je? Weet je hoe anders Jezus was ten opzichte van andere mensen? Er is niemand die zo anders was. Zelfs je man niet en je vrouw. Ook al denk je soms van, hoe kan ik haar of hem ooit begrijpen? Ja. Jezus was nog anders. Maar hij heeft de afstand overbrugd tussen hem en ons. Ja. En dat is de reden waarom we zeggen, wij geloven in een huwelijk waarin we één zijn. En waarin we samen oud kunnen worden. Ja. En God heeft het zo sterk gemaakt dat hij zegt, ik verbind er een verbond aan. En dat verbond zegt, ik sta met mijn leven voor je in. Met mijn tijd, met mijn aandacht, met mijn seks. Dat is allemaal leven. Mannen, hoeveel aandacht heb je voor je vrouw? Vrouwen, hoeveel aandacht heb je voor je man? Hoeveel liefde? Ik sta er met mijn leven voor in. Ik sluit een verbond. De Bijbel spreekt zelfs over een bloedverbond. Ja? Dan geef je je leven echt wel. Hè? Dat is wat Jezus gedaan heeft naar ons toe. Maar dat is ook iets wat we doen in het huwelijk. En wat wordt het dan sterk? Wat kun je dan soms worstelen en verdrietig zijn als je ziet dat je ouders uit elkaar gaan? Dat je denkt, wat is daar dan nog van over? Dat hebben wij allebei meegemaakt. Ja. Dat er zoveel spanning is, zoveel ruzie en eigenlijk zoveel dingen die niet deugen, niet kloppen, waarvan je zegt van ja, je kunt eigenlijk niet meer trouw blijven aan elkaar. En dan spat het uit elkaar, soms na jaren. Ja. Maar Marian zei het al, er is altijd een weg terug. Als Jezus erin komt en als er ruimte komt voor vergeving, waardoor je kunt veranderen. Want als er vergeving is, dan heeft de zonde niet meer het laatste woord. Maar dan heeft Gods geest het laatste woord. Die zegt, ik kom in die vergeving en de zonde hoeft niet je in de grip te hebben. Hoeft niet het laatste woord te hebben in je leven. En ook niet in je relatie. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Nou, onze beide ouders geloofden dat. Maar die vergeving en die genade van God hebben ze niet te pakken gekregen. En heeft hun niet te pakken gekregen. Wel individueel. Ik heb gezien hoe God trouw gebleven is aan ze. Aan alle vier. Want God is goed. Die gaat door, ook al maak je zelf miskleunen. Maar wat hadden we graag gewild dat dat ook in die relatie tevoorschijn zou komen. En dat kan. Wij geloven erin. Daarom zijn we al 39 jaar getrouwd. Niet dankzij het voorbeeld van onze ouders, maar misschien ondanks het voorbeeld van onze ouders. En wat gebeurt er dan? Dat dwingt je naar Jezus toe. Dat dwingt je naar het hart van God toe. Dan moet je hem vragen, hoe moeten we het dan wel doen? Want we hebben niet gezien hoe het moest. Wat ben je gezegend als je voorbeelden hebt waarin je wel ziet hoe het moet? Nou, Paulus zegt, als hij het heeft over die man en die vrouw, die twee die één lichaam zullen zijn, vers 32, dat kun je projecteren. Efeze 5, vers 32, dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de gemeente. Dus Paulus ziet het huwelijk. En het grappige is, hij is zelf niet getrouwd, maar hij doorziet het geheim van het huwelijk. En hij zegt, ik betrek dit op Christus en de gemeente, want het is een mysterie. En dit mysterie is groot. In het Grieks staat er, dit is een mega mysterie. Geweldig, hè? Ja? Zeg eens met me mee, het huwelijk is een mega mysterie. Zeg het eens. Het huwelijk is een mega mysterie. Ja? Nog een keer, dat doen de buitenlanders ook mee, hè? De mensen die vertaald worden, oké? Okay? Nog een keer, met iedereen. Dit huwelijk is een mega mysterie. Zeg eens mega mysterie. Mega mysterie. Ja? Het is zo groot dat het zo groot is als Jezus. En dat het zo groot is als de gemeente. Hoe groot is Jezus? Er is geen naam die hoger is dan zijn naam. Ja? Er is geen mens die zo verheerlijkt is als Jezus. Er is geen mens die zo mens geworden is, zoals God wilde dat een mens zou zijn, als Jezus. Hij is verhoogd, hij is verheerlijkt en wij aanbidden hem. Jezus is Heer. Ja? Mega groot. En er is geen bruidegom die zijn leven zo heeft gegeven voor zijn bruid als Jezus. Amen? Ja. En die woont in ons en die is aantrekkelijk voor ons. En die volgen wij. Ja? Maar er is ook geen bruid die zo groot is als de gemeente. Want die bruid die is door alle generaties heen gevormd. Ja. En die gaat alle continenten over. Ja? Net als dat stripboek van mij, 130 talen. Hè? Maar er zitten hier mensen uit verschillende continenten. Ja? En die bruid is van alle stammen, talen, naties, kleuren, rassen, wat je maar kan verzinnen. Mega groot. Dit mysterie is mega groot. Ja. Maar wat nou het grootste is van dat mysterie, dat is de liefde. Dat is dat Jezus gezegd heeft, ik geef mijn leven voor jou. En dat dat voorbeeld voor ons iets geworden is van, dan bewonder ik u, dan hou ik van u, dan durf ik naar u toe te komen. Dan durf ik me aan u over te geven. Dan durf ik één met u te zijn. En dan gaan mijn handen voorzichtig in de lucht en dan zeg ik, ik aanbid u. U mag mijn leven ontvangen, u mag het gaan leiden. En ook al loop ik dan op het water, hè, we hebben dat gezongen, ja, dan gaan we dat samen doen. En dan gaan we samen ook dat avontuur aan van dat voorbeeld wat praktijk wordt in het huwelijk van mijn eigen leven. Ja? Dat is waar Paulus het dan ook over heeft. Hè? Het is betrokken op Christus en de gemeente, maar we hebben het ook gewoon over het huwelijk. Laat het plaatje zien. Wij gaan elk jaar, Marjan en ik, met een groep mensen geven zich op naar Israël. En wij hebben veel geleerd over het huwelijk in Israël. Dat is heel leuk. En dat is voor een groot deel nog geïnspireerd door het huwelijk in het Oude Testament. Hè? Dus eigenlijk de Joodse bruiloft. En hier zie je er ook heen. Weet je, ik zal je een paar dingen daarover vertellen en dan lees ik nog wat verder in Efeze 5. Ja? Met dat huwelijk is het zo dat de vader samen met de zoon een bruidje kiest. En zelfs vandaag zie je nog van die orthodoxe Joden in de lobby van een hotel zitten. En dan zitten ze te praten met elkaar, zo'n jongen en zo'n meisje. Dat doen ze in het openbaar, hè? Want iedereen mag weten dat dat gebeurt. En dan zegt die vader op een bepaald moment, zij is voor jou. En wat die jongen dan gaat doen, dan gaat hij naar het dorp van het meisje. En dan neemt hij een contract mee, waarin staat waar hij allemaal aan zal voldoen. Niet zij, ja? Maar hij. Ja? Dat is wat Jezus doet, hè? Jezus komt met alles wat hij zal doen. Het nieuwe verbond is het verbond van God die zegt ik zal. En niet meer jij moet. Dat is het oude verbond. Hè? Daar weten jullie alles van, toch? Of niet? Dat zijn jullie helemaal indoctrineerd in deze gemeente, denk ik. Jullie zijn een nieuwtestamentische gemeente. Hè? Ja, het oude verbond zegt jij moet. En in Jeremia wordt al gezegd, God zal zeggen ik zal. Ja, 10 keer. Oude verbond, de 10 geboden, worden omgewisseld in God zegt, ik zal, ik zal, ik zal. Nou, dat zie je die bruidegom ook doen. Die sluit een contract met het meisje en hij doet aan de verplichtingen. Want hij neemt de verantwoordelijkheid. Ja. En hij komt dan ook met geld. Want hij koopt het meisje vrij uit de familie. Zoals Jezus ons vrijgekocht heeft uit de wereld. Ja. Dus dat meisje is dan helemaal van hem. Ja? En wat hij dan ook doet, dat is verschrikkelijk leuk. Jullie doen dat hier ook. Kijk daar. He? Dan komt hij met een glas wijn. En die geeft hij aan dat meisje. Doe je dat thuis wel eens? Man en vrouw? Dat je samen avondmaal viert? Ik zou het doen als ik jullie was. Ja? Want er zit een enorme kracht in. Dan ga je namelijk spreken over geestelijke dingen. Wat vaak zo moeilijk is in een huwelijk. Ja? Dat komt vanzelf naar je toe. als je dat gaat doen. En ik mag dat niet in elke kerk zeggen, want sommige kerken, daar is het avondmaal zo heilig dat je er niet eens aan mag komen, dat het in je mond gelegd moet worden. Maar Jezus zegt gewoon, doe het elke dag als je aan bedenkt. Ja? En in de eerste gemeente was het zo, ze braken dagelijks brood. Het was een evangelisatiemiddel, want er staat gelijk achteraan, dagelijks kwamen er mensen bij. Tja, zo gemakkelijk is het, hè? Brood en wijn is lekker dichtbij en je kunt er gebruik van maken. Nou, die jongen die neemt dat mee en ze heffen het glas. En dan vertrekt hij weer. Dan zijn ze niet getrouwd, maar dan zijn ze in de voorbereiding. Dat is een heel rituele, hele fase. En dat meisje zet dan een kaars, een kandelaar, in haar raam. Zodat het hele dorp weet, ik ben bezet. Ik ben nu een licht. Ja, ik ben een licht. En wat ze dat doet thuis, dan weeft ze, dan maakt ze een linnen, witte garderobe, een jurk. Ja. Allemaal klaar. En dat hangt dan klaar en het staat klaar en dan is het klaar. En die jongen die is teruggegaan naar huis. En wat doet hij daar bij zijn vader? Ja. Dat is wat Jezus ook doet en wat hij ook zegt. Hij bouwt aan het huis, bouwt hij een kamer aan. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Dat is wat hij doet. Die jongen bouwt er een huis aan. Als je met me meegaat naar Israël, krijg je dat ook te zien. Want er zijn opgravingen van dat soort huizen. Er is er weer wat aangebouwd en weer wat. Gewoon, de familie breidt zich uit. Die jongen die krijgt straks een bruidje. En hij heeft een plek gemaakt voor haar. Ja. En hij heeft gezegd, dat ga ik doen en dan kom ik terug. Herken je dat allemaal? Bijbelkenners zullen begrijpen waarover het gaat allemaal. Hè? Ja. Maar ja, het is ook mysterie. Hè? Het gaat over Jezus en de gemeente. Nu gaat het gewoon over die bruiloft die aanstaande is. Dus hij maakt dat klaar en dan zegt zijn vader wanneer het klaar is. Niemand weet wanneer de bruidegom de bruid gaat halen, behalve de vader. En dan zegt die vader, ga maar. En dan gaat die bruidegom met een hele stoet vrienden. En dat meisje weet dus niet dat hij komt. Maar ja, die heeft gewoon al die maanden heeft zitten wachten met kloppend hart. Weet je wel, van wanneer komt hij nou eens een keer? En hij komt 's nachts. Hij komt altijd 's nachts. En dan is het zover. Hè? Maar ze komen niet zo stilletjes. Maar ze komen... Feest, feest, ja, hoi, ha, hoe. Ik heb het gezien, hè. Ik heb het echt gezien in Israël. En dan komen ze, wah, hoeha. En dan is er zo'n shofar. En dan op het laatst. En je kunt je voorstellen dat meisje. En dat wordt naar buiten gesleept. En gelijk in die stoet meegenomen. Ze krijgt net nog de tijd om de jurk aan te doen. Sorry, maar jullie verstaan me wel. Ze krijgt net nog de tijd om de jurk aan te doen. En dan wordt ze meegenomen. Als een dief in de nacht. Niemand weet wanneer die komt. En in een oogwenk wordt ze meegenomen. Ja, en waar wordt ze dan mee naartoe genomen? In dat feest. En die vriendinnen die gaan mee. Die hebben gauw een kaarsje meegenomen. Dwaze maagden, wijze maagden. Ze gaan allemaal mee. In die stoet. En waar gaan ze dan naartoe? Ja? Ze gaan naar dat huis van de vader. En die vader staat daar al klaar. Maar dan wordt dat meisje gelijk onder een baldakijn gebracht. De goepa, dat is een soort overkapping voor de deur van het huis van de zoon, dat aangebouwde stuk. En die goepa is overdekt. Die is overdekt met zijn gebedskleed. Ja, in Israël hebben ze allemaal zo'n gebedskleed. Die kun je over je hoofd doen. En dan ga je bidden. En dat gebedskleed, dat heet ook wel de vleugels van God. Onder de bescherming van God bid je. En dat wordt daar overheen gelegd. En zij komt daaronder. Ze komt onder de bescherming die haar man haar aanbiedt. Wauw, geef ons zulke mannen in de gemeente. Hè? Ja, die hun verantwoordelijkheid nemen en bescherming bieden. Voel je je veilig? We hadden gisteren nog een akkefietje, Marianne en ik. Iemand haalde mij recht aan en ik ging toeteren en licht geven. Rechts werd ik ingehaald. En ik was boos. En die ander voor mij ging ze achterrijden en zo. Weet je, tumult werd het gewoon. En Marianne was boos op mij. Die zegt, ik voel me niet veilig bij je. En wij waren even aan het mopperen en dat duurde eigenlijk de hele rit wel, denk ik. Ja. En we kwamen uit Utrecht, we moesten naar Rotterdam, daar wonen we. Dus dat was wel even bezig. Nou, we waren bijna thuis. Maar in ieder geval, daar moet je dan over praten. En dan zit je in je gevoel, maar je moet naar je hart. En daar zitten je behoeftes. En toen heb ik gezegd, Marjan, jij hebt het nodig, jij vindt het belangrijk, en ik ook, dat jij je veilig voelt. Dus niet goed wat ik deed. Nee. Wil jij me helpen om het niet meer te doen, als je me waarschuwt? Hè? Dan ben ik blij. Hè? Dan wil ik dat graag aannemen, want ik moet daarin veranderen. Ja? Onder de groepa, hè? Onder die vleugels van God, onder dat gebedskleed. Daar wordt hij gebracht. En ik maak het verhaal even af, want het is te leuk om het niet te vertellen. Wat er dan gebeurt, dat is die vader komt dan. En die gaat dat stel, gaat hij zegenen, dat doet de vader. Ja? Die gaat dat stel zegenen. Maar dat doet hij niet zomaar. Die vrouw, die moet, aanstaande vrouw, die moet 7 keer rond die man lopen. Ja? Weer een rondje. Dat is grappig om te zien. Ja? Weer. Niet vallen. Steeds maar weer. En die vader, die zegent dat stel 7 keer. Weet je waarom? Omdat God de aarde schiep in 7 dagen. Ja? En als je 7 keer gezegend bent, kan je opnieuw beginnen. Dan begin je aan een nieuwe schepping. Ja? Dan ben je aan een nieuwe schepping begonnen. Ja? Dus als je trouwt, dan ben je een nieuwe schepping. En dan kunnen er nieuwe schepseltjes ontstaan. Ja? Onder de zegen van God. Nou, dan duiken ze het bed in. Zo staat het niet in de Bijbel, maar daar komt het dan op neer. Hè? Want ze hebben een kamer gebouwd en dat soort dingen. En dan is het nog niet klaar, want de mensen wachten gewoon. Het is feest, hè? 7 dagen feest. En wat gebeurt er dan? Dan komen ze weer tevoorschijn. Hè? Als er het een en ander gebeurd is. En dan komen ze aan tafel. En dan krijg je dat tafereel wat je heel vaak in de Bijbel leest. Dat je samen aan tafel bent met de vader. Hè? Als echtpaar. En dat de beker gegeven wordt en dat je 5 glazen drinkt. Ja, dat is nog eens avondmaal vieren. Hè? Met brood gedoopt in zout. En dan ga je feest vieren. Dan is het huwelijk beklonken. Ja? En tenslotte, en dan lezen we nog een paar bijbelteksten, dan ben ik klaar. Het is 12:00, dus ik ben bijna klaar. Dan zitten die bruid en die bruidegom zitten op een stoel. En dan worden die stoelen opgetild boven het hoofd van iedereen. En dan worden ze gehost. En dan zijn ze de koning en de koningin, want ze hebben allebei ook een kroon opgekregen. Ja? Vind je dat niet geweldig? Ze worden in hun waardigheid bevestigd. Ja. Dat is de gemeente. Dat is Jezus. Dat is wat wij beleven. Dat is waar we naar kijken. Waarvan we zeggen, nou, dat willen we graag in de praktijk. Nou, misschien die stoelen heffen niet. Hè? Maar in de praktijk van het huwelijk willen we dat graag ook zien gebeuren. Hè? En dat gaan we uitwerken. Dan lees ik nog dit. Efeze 5. En dat is eigenlijk een uitwerking van wat ik gezegd heb. Hè? Ik begin met de mannen. Vers 25. Mannen, heb uw vrouw lief. En luister, mannen. Hoe moet je dat dan doen? Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Om haar te heiligen. Haar te reinigen met water en woorden. En om haar in al haar prachtige, mooie, schitterende luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks in de grondtekst staat is. Niet zal zijn, want dan denk je, ze wordt het nooit. Ja? Maar ze is in de ogen van God volmaakt. En jij, man, mag leren om haar zo te zien. Zoals Jezus de gemeente ziet. Hij heeft een volmaakte bruid voor zich gesteld. Zonder vlek of rimpel. Ja? Dat is wat hier staat. Mannen, ga je geloofsogen gebruiken. En leer te zien met de ogen zoals Jezus naar zijn gemeente kijkt. Naar zijn bruid. Namelijk zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Ja? Heb haar zo lief dat je haar zo ziet. Dat is het geheim van Jezus in jouw leven ten opzichte van je vrouw. Ja. Nou, er zijn er ook wat raadgevingen voor de vrouwen. Vrouwen, dat is de volgende tekst, vers 22. Erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. Hè? Dus erken de liefde die de man je wil geven. En erken de bescherming die de man je wil geven. Weet je wel? Onder dat gebedskleed. Erken dat. Erken het feit dat hij een contract getekend heeft. Dat hij voor je zal opkomen. Geef hem de ruimte om dat te doen. Bevestig hem als hij dat doet. Ja? En dat helpt je om vanzelf steeds meer ontzag voor hem te krijgen. En te zeggen, ik eer jou. Ja? Zoals de gemeente Jezus eert. Ja. Dat is een andere boodschap misschien dan wat we soms horen om ons heen over de rol van man en vrouw. Maar het wonderlijke is dat als de vrouw beschermd wordt door de man en lief gehad wordt en merkt van mijn man gaat voor me, dat het voor de vrouw gemakkelijk wordt om te zeggen, dan erken ik jou, dan kan ik je ook eren en respecteren. En die man wordt daar sterk van, die groeit in zijn rol. Dat is niet meer dat doetje wat de hele tijd denkt van wat doe ik hier? Ik heb een vrouw die alles beschermt en die alles regelt. Maar hij gaat zelf in zijn kracht staan. En dan word je een team. Ja. En in dat team kunnen kinderen gedijen. Want die hebben twee geweldig mooie rolmodellen. En terwijl je een team bent, gaat dat zo overvloeien dat je betekenisvol wordt voor de kerk. En voor de samenleving. En zo heeft God het bedoeld. Ja. Dit geheimenis, dit mysterie is mega. Maar dat mysterie leeft in ons midden. Zullen we de Heer danken? Heer, wat bijzonder dat we betrokken zijn bij uw grote plan met Jezus en de kerk. En dat we hier nu zitten. En dat mannen zich mogen inleven wat het is om een bruidje te zijn. Leuk mannen. Jullie zijn de gemeente, jullie zijn de bruid. Als je je inleeft om het, wat het betekent om een bruid te zijn... Mannen, gaat dat je helpen in je huwelijk? God zegt, jullie zijn allemaal mijn bruid. Ja? Bruid van mijn zoon, ook de mannen. En daarmee leef je in je vrouw. Ja? En dank u dat u ons daarin zegent. Heer Jezus, u bent de bruidegom. En we eren u, we aanbidden u. U hebt alle macht, alle gezag... U hebt ook een complete veiligheid en bescherming en verantwoordelijkheid genomen. En dank u dat we ook daarin mogen groeien en van u mogen ontvangen door uw geest die in ons woont. Het is ons niet vreemd, het is ons gegeven. En dank u geest van God dat u dit gaat uitwerken, ook naar het hemels huwelijk programma toe. Dat we voorbereid daarmee bezig mogen zijn. En als we hier niet... bij betrokken kunnen zijn. Heer, dat u ons helpt om dat mee te nemen naar onze eigen plekken, in onze eigen culturen, om dat uit te werken. Want dit gaat boven alle culturen uit. Dit is uw cultuur. Heer, dit is een sport en een plezier om dit toe te passen in onze eigen praktijk. Het is niet ver weg, het is in ons. En u zegent ons daarin. Zo zegen ik de huwelijken en de relaties en alles wat kapot gegaan is, man en vrouw. God herstelt en brengt het tot eer. Ook in deze gemeente. Amen. Amen. Dank je wel.